Zometeen na de verkondiging zingen we met elkaar gezang 16. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik weet nog wel dat ik als jochie tijdens een kerkdienst mijn moeder aanstootte en haar met een vraagteken op mijn gezicht wees op vers 3. Ze keek me niet begrijpend aan, dus fluisterde ik, dat doen toch alleen vrouwen? Toen schoot ze in de lach. Ze begreep mijn verbazing. In de MBG-vertaling staat daar namelijk, maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis. Hij maakte zich op, stond er. En ik zag de man al in de weer met een oogpotlood en zo. Rare man, die Jona. Nou, dat zich opmaken van Jona heb ik later wel begrepen. Onze NBV vertaalt terecht, Jona maakte zich gereed. Wij zouden zeggen, hij pakte zijn koffers. Desondanks is bij mij toch het beeld blijven hangen dat die Jona een rare man was. Een vreemde profeet. Wat vindt u nou bijvoorbeeld van die reactie van Jona op de opdracht van zijn God? Ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen. Jona maakt zich inderdaad gereed, maar in plaats van naar het oosten, naar Nineveh, vertrekt hij spoorslags in de tegenovergestelde richting, naar het westen. Naar het verre Tarsis in Spanje. Daar sta je toch met grote ogen naar te kijken. Waarom deze werkweigering? Want dat hij zich van God verwijdert, dat wordt in het Hebreeuws nogal benadrukt. In het Hebreeuws kom je 3 keer het werkwoord jarat tegen. Afdalen betekent dat. In vers 3 zie je het staan. Hij daalt af naar Javo. Alhoewel in onze tekst zie je dat niet zo duidelijk meer terug. In hetzelfde vers staat hij daalt af in het schip. Het NBV heeft hij gaat aan boord. En in vers 5 Jona was in het ruim van het schip afgedaald. In Bijbelse taal staat dat afdalen voor je verwijderen bij God vandaan. En in deze tekst wordt dat dus nogal onderstreept. Terwijl je zou verwachten dat hij maar al te graag met die boodschap naar Nineveh ging. Nineveh was namelijk de hoofdstad van Assyrië. En laat dat nou net de grootste vijand zijn van het tienstammenrijk in die dagen. Dat hij hun ondergang kon aankondigen, dat betekende lucht voor de Israëlieten. Maar Jona, notabene profeet van God, laat de Heere zijn hielen zien. Hij blijft afdalen. Jona gaat weg, ver weg, heel ver weg. Waarom doe je dat, Jona? Waarom zo afkerig van je werk? Het antwoord op deze vraag wordt heel duidelijk gegeven verderop in het boekje. Daar kijken we straks naar. Eerst eens zien of we het ook uit de eerste verzen kunnen opmaken. Want wat zegt de Heere tegen Jona in vers 2? In de grondtekst staat, sta op, ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen. Want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schrijend. Overigens, dat is een prachtige vertaling deze keer van de NBV. Het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schrijend. Sta op, zegt de Heere tegen Jona. En in de Bijbel is dat een actief werkwoord bij het opstaan in de schrift. Gaat er echt wat gebeuren? Je staat ook op om iets te doen. Niet om niets te doen, dan kun je net zo goed blijven liggen. Dan ben je als het ware dood, niet meer in het land der levenden. En opstaan is nu juist een teken van leven. Het is daarom ook vanzelfsprekend dat we veel verwachten van de opstanding van de Heer Jezus. Maar we moeten bij Pasen, daarom moeten we met Pasen ook niet blijven hangen bij die opstanding. En we mogen vol verwachting kijken, zien, wat gaat er nu gebeuren met onze ogen gericht op de Heer Jezus. Het opstaan van Jona, de profeet, de woordvoerder van God, betekent dat de levende God in actie komt. En dan moet je opletten. Het feit dat hij Jona uitkiest voor deze boodschap is veelzeggend. Jona, zijn naam betekent duif. Deze duif moet in Nineveh neerstrijken om daar heil te verkondigen. Even wachten, dominee. U gaat u te snel. U vergeet een belangrijk detail. De boodschap die Jona moet brengen klinkt bepaald niet als helsverkondiging. De Heere klaagt de stad aan. Er zal dus een oordeel volgen. Nou, gemeente, daar denkt Jona anders over. Zullen we hem daar zelf eens over aan het woord laten? Moet u eens meekijken in vers 2 van hoofdstuk 4. We horen Jona daar zeggen: ach Heere, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel, u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Klinkt als een beschuldiging. Maar Jona was een echte vrome Jood. Hij kende de Heere, hij zag de bui al hangen. Dat betekent een stortbui van genade voor die mensen daar in Nineveh. Want zolang God nog spreekt, is het genadetijd. Je ziet dat ook bij de andere profeten. Neem de profeet Amos. In die profetie hoor je de Heere grommen als een leeuw, dreigend vanaf de Sion. Maar het is een waarschuwing voor de Israëlieten om zich nu nog te bekeren. Nu het nog kan, keer je om tot de Heere. En daarom ook richt de Heere zich tot Jona. Dat is zijn bedoeling. Om daar in Nineveh spreekbuis te zijn en ze daar op te roepen tot bekering. Maar deze duif denkt als een havik. Wat betreft Jona en de andere Israëlieten deelt de Heere een klap uit aan Nineveh, waar ze de komende jaren voor nodig hebben om van bij te komen. En dat is niet zo wereldvreemd dat ze zo denken. We zeiden dat net al. De grootste dreiging komt nou juist uit dat land. En dan moet Jona daar Gods hel gaan verkondigen. Dat is voor hem te veel van het goede. En hij neemt de benen naar Tarsis. Hij neemt de boot naar Tarsis. In de oude havenstad Javo vindt hij namelijk een schip met die bestemming. En hij gaat aan boord. Eind van vers 3. Weg van de Heer staat er. Maar zijn naam is nog niet genoemd of de Heilige komt al in actie. Hoe bedoel je, Jona, weg van de Heer? In vers 4 zien we dat de Heere al is waar Jona net aankomt. Want, lezen we daar, maar de Heere wierp een hevige storm op de zee. En de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. Nu krijgt Jona pas echt met God te maken. En Jona had toch ook beter kunnen weten. Zijn vlucht was echt tegen beter weten in. Natuurlijk kende hij Psalm 139. Waarheen zou ik vluchten voor uw aangezicht? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daaraan. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al ging ik wonen voorbij de verste zee. Ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Zelfs de heidense zeelui op het schip begrijpen meteen dat Jona gevaarlijk spel speelt met zijn God. In vers 10 zien we dat ze verbijsterd zijn als ze horen dat hij weggevlucht is van zijn Heer, die notabene God is van de zee. Wie ben je? Hadden ze hem gevraagd. Bij welk volk hoor je? Je moet dat voor je zien. In het holst van de zee, te midden van die razende storm, terwijl iedereen zich vastgrijpt aan het schip, roept Jona: ik ben een Hebreër. En daarna spreekt hij het fotum uit. Mijn hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Als je geschikt leest, zie je inderdaad die woorden, die bekende woorden van Psalm 121. Die woorden waar wij onze dienst vaak mee beginnen. Die woorden, dat is voor Israël de roeping om die woorden te verkondigen onder de volken. Hun vertrouwen uitspreken onder de volken. Hun vertrouwen in God uitspreken. Zodat die volken op die manier het licht ook mogen zien. Zo moesten zij zoutend zout zijn. Nou, tegen wil en dank, maar toch, Jona voldoet dan aan deze opdracht. En vanzelfsprekend neemt hij in zijn verklaring, u kunt dat lezen, de concrete omstandigheden mee. Want heen en weer geslingerd door de zilte zee, boven het woede van de wind, roept hij: ik vereer de God die de zee en het land gemaakt heeft. Ja, dat was wel een mooie timing tijdens een storm. Verbijsterd kijken de mannen hem dan ook aan. Je vereert de God die de zee gemaakt heeft en je laat hem en zijn opdracht links liggen. Hoe heb je dat nou kunnen doen, man? Zeggen ze. Met hun reactie leggen ze gelijk de vinger bij de zere plek. Hoezo? Ik vereer God, Jona. Jij vereert je God helemaal niet. Je getuigt van hem, maar je bent voortvluchtig. Het is dat de omstandigheden er niet naar zijn, maar anders had Jona heel wat moeten uitleggen aan deze godvrezende heidenen. Maar, en daar komen we bij de kern van het boekje, Jona blijft hardnekkig bij zijn standpunt. Hij is nog steeds in de contramine. Hij blijft een dwarsligger. Kijk maar naar het vervolg. Jona zegt doodgemoedereerd: gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Dat neigt toch gewoon naar zelfmoord, wat Jona hier doet. De houding van de zeelui is ondertussen beschamend voor Jona. Het lijkt erop dat ze denken: nou, zijn God, zijn Heer, is God van zee en land. Wie weet, als we ons best doen, wil hij hem, zijn profeet, en ons ook wel veilig aan land brengen. En dus proberen ze uit alle macht roeiend aan land te komen. Maar wanneer ze merken dat de zee steeds woedender wordt, zien ze dat de God van Jona andere plannen heeft. En in vers 14 zie je dat ze dan tot de Heer roepen. Ach Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer. Al wat u wilt, dat doet u. Ziet u dat het steeds gênanter wordt voor Jona? Het is toch beschamend dat deze pure heidenen eerder bidden dan deze profeet? Pas in vers 2 van hoofdstuk 2 vouwt Jona de handen. Maar nu is het 1, 2, 3 in Gods naam en ze gooien Jona overboord. Broeders en zusters, deze geschiedenis kan nu twee kanten op. Of de verteller neemt ons mee aan rustige wateren, aan boord bij de tot geloof gekomen zeelui, of hij trekt ons mee de diepte in, met Jona een zekere dood tegemoet. Van de zeelui zien we nog net in de verte hun gezichten. Afwisselend zie je daarop angst en opluchting en verwondering. We zien hen nog in de weer met een offer voor de God van hemel, zee en aarde. En we horen hen in de verte nog gelofte doen. Maar dan verdwijnt het schip aan de kim. En de lezer wordt meegetrokken met Jona de diepte in. Er is geen keus. We gaan mee ten onder. En het is niet fraai wat daar in het hart van de zee gebeurt. Allereerst is er natuurlijk het feit dat de Heere hem liet opslokken door een grote vis. In het Hebreeuws zie je meer terug van de actie van de Heere. De Heer stuurt een grote vis, staat er. Eigenlijk is deze redding een tik op de vingers van Jona. Wil jij neerliggen in het dodenrijk, Jona, maar daar ben ik ook. Weet je nog, Psalm 139, jouw tijden, Jona, zijn in mijn hand. En daarom stuurt de Heer deze vis. Natuurlijk is deze redding ook een teken van Gods trouw. Jona krijgt het leven weer. Maar straks, op het strand, zijn dit de woorden van de Heer tegen zijn profeet: ga naar Nineveh. Ik weet niet, misschien vanuit uw jeugd heb u daar een romantisch plaatje bij, maar die redding gebeurt op een afschuwelijke manier. In de buik van een vis. Walgelijk. En ergens in de diepzee, verzwolgen door de golven, opgeslokt door een vis en meer dood dan levend, schiet Jona in de gebedsstand. Eindelijk. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. En dan volgt er een prachtige psalm van Jona. Op een prachtige manier beschrijft hij zijn nood, die op zichzelf genomen natuurlijk nogal ernstig is. Het water stijgt mij tot aan de lippen, in vers 6. Muren van water storten op mij neer. zeewier om mijn hoofd verstikt mij. Maar verder, uit dit hele gebed, spreekt vooral zijn vroom verlangen om weer te verkeren in de tempelhof van de Heer. Naast mus en zwaluw zou deze duif daar graag zijn nest hebben. Het is een loflied op de trouwe God, op de Heer die redt, maar vooral op God, zoals hij zich verhoudt met het volk Israël. Zo in de zin van, weet u wel, heren, u zorgt voor mij onder alle omstandigheden, en dan breng ik u een offer in uw heilige tempel. Dat is de situatie waar Jona naar verlangt. Dat koestert hij als een schat. Eigenlijk is Jona net een kind dat iets moois heeft en dat vooral voor zichzelf wil houden. De armen gaan om die schat en de rug kromt zich er wat omheen. En met boze blikken kijkt zo'n kind naar de buitenwereld. Afblijven, niemand mag eraan komen. Zo'n kind is kinderlijk egoïstisch. En dat kun je ook van Jona zeggen. Hij is alleen een volwassen profeet. Maar met dezelfde houding drukt hij de tempel aan zijn borst en mede namens zijn volksgenoten roept hij, des Heere tempel, dat zijn wij. De rest, de scharen die de wet niet kent, de heidenen, ze mogen doodvallen. Zo egoïstisch en op zichzelf gericht is Jona. Dat blijkt ook zonneklaar uit zijn gebed. Want hoewel hij de Heere dankt, stelt Jona zichzelf centraal. Maar liefst 22 keer gebruikt hij in dit korte gebed de woordjes ik of mij of mijn. 22 keer. Maar wat pas echt verbijsterend is, dat is dat hij nergens berouw heeft vanwege zijn zonde. Hij heeft helemaal geen spijt. Ik heb de tekst een aantal malen gelezen om er zeker van te zijn, maar Jona redt met geen woord over een schuldbelijdenis. Dat is toch stug. En voor alle duidelijkheid, het zinnetje in vers 10, mijn gelofte los ik in, dat slaat op de offers die hij wil brengen. En dat zou hij ook doen, reken maar. Hij was een echte, vrome Jood, maar het slaat in ieder geval niet op gelofte van een profeet of iets dergelijks. Dus zelfs in de diepste benauwdheid blijft Jona bij zijn mening. Deze duif gaat niet naar Nineveh. Onze God blijft onze God. En daar hebben die heidenen niets mee te maken. Zelfs voor de vis is zoveel eigengereide vroomheid te veel van het goede. En hij spuugt hem uit. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt duidt op walging. Jona ligt hem zwaar op de maag. Hij wordt uitgekotst. En dan staat hij daar op het strand, op de rand van zee en land. Wat zegt de Heere God nou tegen Jona? Jona, wat was dat een prachtige psalm. Jij bent echt een goede profeet. Wat fijn dat je zo op mij vertrouwt. Nee, dat zegt de Heere niet. Bepaald niet. Vrij ijzig herhaalt de Heere wat hij aan het begin al had gezegd. Maak je gereed, ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. De Heere begint weer van voor af aan met Jona. De tussenliggende periode, puur oponthoud. Over Jona's vlucht wordt met geen woord gerept. Hij is gered, ten nauwe nood, en daarvoor mag hij zijn handen knijpen. Hij mag zijn handen zelfs vouwen, zoals hij deed, om God te danken. Maar wat belangrijker is, Jona, en de Heere wijst naar het oosten, ga naar Nineveh. Jona moet nu God volgen in zijn grote plan. Gods heil is er ook voor de volken. En in weerwil van deze dwarse profeet zal de Heere dat grote plan volvoeren. Er komt een dag dat de Heere dat op volmaakte wijze zal laten doen door een andere profeet. Ook deze profeet zal vrijwillig voor de dood kiezen, net als Jona. 3 dagen gaat hij ten onder, net als Jona. Alleen, hij doet dat uit gehoorzaamheid. En alleen al daarom heeft hij het recht om van zichzelf te zeggen, meer dan Jona is hier. Dat is in een discussie met de schriftgeleerden en de fariseeën, dat de Heer Jezus dit zegt. U herkende het. Meer dan Jona is hier. Zo verwijst de Heer naar die geschiedenis van Jona. En hij waarschuwt de schriftgeleerden scherp. De heidenen uit Nineveh hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Nou ja, prediking. Die dwarsligger hield het bij 7 woorden. Nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. Meer energie wilde hij er niet aan verspillen. Maar de mensen van Nineveh bekeerden zich massaal. Maar de schriftgeleerden en de fariseeën zijn net zo dwars als Jona. Ze horen de prediking notabene uit de mond van de Zoon van God. En nog blijven ze al starrig bij hun eigen godsdienst. En nog steeds, broeders en zusters, is het Gods plan om met het evangelie de hele wereld te bereiken. En met heilige toewijding is hij dat plan aan het uitvoeren. Het laatste wat hij wil, is dat wij als kerk, als gemeente, deze schat, dit evangelie, voor onszelf houden. Dat we alleen in eigen kring, heren, heren, roepen. En dat de ongelovigen, ja, die kunnen doodvallen. Nee, zegt Jezus, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader, die komt in het koninkrijk. En toch kunnen ook wij daarin halsstarrig zijn. Soms gaan we zo in onszelf op, dat we aan ongelovigen toch niet toekomen. Maar, broeders en zusters, heidenen bekeren is een christelijk werk. Daarom moeten we ons daartoe zetten, om zo onze roeping te volgen. Wat dat betreft moeten we ons de woorden van Jezus aantrekken als hij die gelijkenis vertelt over die werkers in de wijngaard. De arbeiders die aan het eind van de dag de wijngaard binnenkomen om mee te werken, die ontvangen hetzelfde loon als de arbeiders die over dag en dauw aan de slag waren gegaan. Dat leidt tot jaloezie bij de arbeiders die de hele dag al in de zon hadden staan buffelen. Als ze hun beklag komen doen bij de heer van de wijngaard, bij de landheer, dan maakt hij hen duidelijk, ik wil voor iedereen net zo royaal zijn. Hun protest blijkt ten diepste geworteld in afkeer van de goede wil van die landheer. Ze kijken boos omdat de heer goed is. Dat komt ons bekend voor. Want dat was ook precies het verwijt van de heren aan Jona aan de heren. Hij zei, ik wist wel dat u goed bent. Met zo'n wegwerpgebaar erbij. Broeders en zusters, waar heidenen bekeren een christelijk werk is. Inderdaad, daar is christenen bekeren soms een heidenswerk. Van het laatste was Jona vanmiddag een duidelijk voorbeeld. Daarom moeten wij, koste wat kost, handelen naar de wil van onze hemelse Vader. We moeten het evangelie verkondigen aan iedereen die het maar horen wil. Dat is voor vanmiddag de boodschap. Want hoe groot is zijn barmhartigheid voor allen, alle wegen. Zijn waarheid en zijn tederheid als overvloed van regen. Zijn liefde duurt in eeuwigheid en geeft om niet de zaligheid. Zingt, zingt hem. Halleluja. Amen.